Vandaag wilde ik een studie met u doen naar de uitdrukking de gerechtigheid van God. Of de rechtvaardigheid van God. Die twee termen, rechtvaardigheid of gerechtigheid, die gebruik ik gewoon door elkaar heen. De vertaling doet meestal rechtvaardigheid, de herziene staalvertaling meestal gerechtigheid, hoewel je daar ook dat door elkaar heen gebruik ziet. Maar het is de vertaling van één en hetzelfde woord in het Grieks. Ja, dus de rechtvaardigheid of gerechtigheid van God. God is liefde, zeg je wel eens. Tenminste, wel. En als je een verkeerde gesprekspartner hebt, of iemand die wat anders in staat, die zegt van ja, maar hij is ook rechtvaardig. En vroeger werd ik daar best wel eens een beetje van in de war gebracht. Van, dan wordt er eigenlijk gesteld alsof God aan de ene kant dan wel liefde is, maar hij heeft ook nog een andere eigenschap en dat is zijn rechtvaardigheid. En benadruk nou alsjeblieft die liefde niet al te veel, want denk eraan, hij is ook nog rechtvaardig. Alsof bijna een gespletenheid is. Hij heeft de ene kant en hij heeft de andere kant. Nou, misschien herkent u dat wel een beetje. God is liefde. Dat is zijn wezen. Ik zou bijna zeggen dat is zijn identiteit, zijn liefde. En dan kun je niet zeggen, dan mag je zelfs niet zeggen, maar hij is ook rechtvaardig. Dat woordje maar is helemaal verkeerd. En dat wil ik eigenlijk in deze morgen met u bespreken. Als God liefde is, als dat zijn hele wezen is, zijn hele wezen uitdrukt, dan is rechtvaardigheid een onderdeel van die liefde. Dan toont hij ook zijn liefde in zijn rechtvaardigheid. Dus daar wil ik met u naar kijken. Misschien is het goed als we eerst een gedeelte uit de schrift met u gaan lezen. Filippenzen 3. En dan zullen we de eerste 16 versen daarvan lezen. Voorts mijn broeders, verblijdt u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig en het is u zeker. Zie op de honden, zie op de kwade arbeiders, zie op de versnijding. Want wij zijn de besnijding, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht. Indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Besneden ten achtste dagen, uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreeër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeeër, naar de ijver en vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijn de onberispelijk. Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Jazeker, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus mijn Heere. Om wiens wil ik al die dingen schade geleden heb. En acht die drek te zijn. Opdat ik Christus mag gewinnen. En ik in hem gevonden worden. Ik heb de mijn rechtvaardigheid die uit de wet is. Maar die door het geloof van Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof. Opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding. En de gemeenschap van zijn lijden zijn dood gelijkvormig wordende. Of ik enigszins mag komen tot de wederopstanding der doden. Of de uitopstanding. Van de dood. Niet dat ik het alreden gekregen heb of alreden volmaakt ben, maar ik jaag ernaar. Of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik zelf het gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetende hetgeen achter is en strekkende mij naar hetgeen voor is, jaag ik naar het wit tot de prijs der roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. Zovelen dan, als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen en indien gij iets anders gevoelt, ook dat zal u God openbaren. Doch daar wij toe gekomen zijn, laat ons daarin naar dezelfde regel wandelen. Laat ons hetzelfde gevoelen. Nou, aan de ene kant een oproep tot eensgezindheid en aan het eind, dat doet Paulus in deze brief tamelijk veel. Ja, om eensgezind te zijn, hetzelfde te voelen, één in Christus te zijn. Maar waar het in dit gedeelte om ging, dat was dat Paulus, in vers 8 en 9, ons laat zien dat hij alles, maar dan ook echt alles over heeft om gevonden te worden in Christus. En niet zijn eigen rechtvaardigheid te hebben die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is. Paulus had heel wat te roemen, zagen we net. Het was een fariseeër, waarschijnlijk een hele intelligente man met een hele goede opleiding. Dat heeft hij allemaal achter zich gelaten. Hij noemt het hier schade en drek. Het is allemaal viezigheid voor hem. Ja, iets wat bij mensen, zeker in de Joodse wereld, allemaal hoog geacht was. Daar had hij, ik zou maar kunnen zeggen, een topbaan kunnen hebben. Dat heeft hij allemaal achtergelaten voor de gerechtigheid van God, die door het geloof van Christus is. Nou, die gerechtigheid of die rechtvaardigheid, daar gaan we het vandaag over hebben. Van wat is het dan wat Paulus zo ontzettend waard vond om voor te lijden, ja zelfs voor te sterven. Ja, want hij heeft een makkelijk leven gehad, dat weten we wel. Ja, en het was het hem allemaal waard, want hij zegt ook weer aan het begin van deze brief, van dit hoofdstuk, verblijd u in de Heere. Dat is een bron van blijdschap. Nou, die eerste keer dat we die gerechtigheid van God tegenkomen, is in Romeinen 1. Ik denk dat u dat wel weet. Ja, en dat is gelijk best al een aardig lastig stukje, Romeinen 1, vers 16 en 17. Trouwens, dat het begrip gerechtigheid en rechtvaardigheid, om te weten wat het betekent, is van gigantisch belang. Als je niet weet wat de rechtvaardigheid van God is, dan kun je ook niet weten wat het is om gerechtvaardigd te zijn uit het geloof. Dat zelfstandig naamwoord rechtvaardigheid en rechtvaardigen, die zijn aan elkaar verwant. Dus als je niet weet wat de rechtvaardigheid van God is, ja, dan is het begrip toerekening van de gerechtigheid, wat Paulus het ook iedere keer hebben, of gerechtvaardigd worden uit het geloof, dat kun je dan eigenlijk ook niet helder hebben. En het kan niet anders dan, als je dat niet helder hebt, dat invloed heeft op je hele geloofsleven, op je wandel in Christus. Dus het is echt een buitengewoon belangrijke term voor ons om helder te hebben van wat is nou die gerechtigheid van God. Nou, Romeinen 1 vers 16 en 17 zegt Paulus: want ik schaam mij voor het evangelie van Christus niet, want het is een kracht van God tot zaligheid, en ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Want de rechtvaardigheid van God wordt daarin geopenbaard, uit geloof tot geloof. Gelijk geschreven is, maar de rechtvaard zal uit het geloof leven. Nou, het eerste wat we dus lezen, dat Paulus zegt, ik schaam mij voor dat evangelie niet. En dan het eerste want het is een kracht van God tot zaligheid. Het evangelie van God, dat is niet een preek hier op zondagmorgen of waar dan ook. Het is een kracht van God tot zaligheid. En ik heb het, ja, dat is al een hele tijd geleden, maar ik heb het wel eens laten zien dat een kracht van God, dat betekent altijd, dat wijst altijd in de schrift naar de opstanding van de Heer Jezus Christus. De kracht van God, dat is de opstanding van Christus Jezus. Als je dat woord nazoekt, die uitdrukking kracht van God, het is altijd, heeft het te maken met zijn opstanding. Daarom zegt Paulus, ik schaam me er niet voor, want het is een kracht van God tot zaligheid. Een ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. En dan zegt hij het volgende, want, ja dus, het is een kracht van God tot zaligheid, want de rechtvaardigheid van God wordt erin geopenbaard. Dus het is een kracht van God tot zaligheid. En dat heeft iets met opstanding te maken. Daar ga ik nu niet al te veel meer op in. Maar dan moet je dus even gewoon van me aannemen dat zo is. En een kracht van God tot zaligheid. Want de rechtvaardigheid van God wordt daarin geopenbaard. En dan staat er nog iets ingewikkelds bij, wat we ook even uit moeten gaan diepen zometeen. Uit geloof tot geloof. Best een beetje een bijzondere uitdrukking. Ja, wat betekent dat dan? Uit geloof tot geloof. En dan haalt hij een tekst aan uit Habakkuk. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Daar komt dat vandaan. In het vervolg, na dit stukje, als die heeft gezegd dat die rechtvaardigheid van God wordt erin geopenbaard, in dat evangelie, door die kracht van God, dan gaat hij eerst tekenen hoe de mensheid eraan toe is. Dat lees je in, vanaf 1 vers 18 tot en met hoofdstuk 3 vers 20. De heidenen, nou, die waren sowieso al sinds Babel laten lopen door God. Ja, die leefden volledig onder de zonde, zoals dat dan heet. Die hadden het woord van God ook niet. De Joden, Israël, ja, die hebben de wet gekregen. Hun werden de woorden van God toebetrouwd, zoals dat dan staat. Ook de profeten werden tot hun gezonden. Dus zij waren onder de zonde, de Joden, maar zij hebben daar een wet bij gekregen. Ze kwamen ook onder de wet. Ja, dus onder de zonde en onder de wet. De Joden, die gebruikten, of Israël, gebruikte die wet verkeerd. Dat lezen we straks ook. Die gebruikte die wet om voor zichzelf een eigen gerechtigheid op te bouwen. Die wet die was ervoor bedoeld om te getuigen van de Heer Jezus Christus. Dat is de wet en de zonde aan te wijzen. Daar gaan we zo meteen ook nog even naar kijken. Maar de heidenen, dus de volkeren, waren onder de zonde. En uiteindelijk toont Paulus aan dat het met de Jood eigenlijk geen haar beter was. En dat zegt hij ook in Romeinen 3, vers 9, of vers 10. Gelijk geschreven, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. En dan eindigt hij, vers 20, daarom zal uit de werken van de wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem. Want door de wet is de kennis der zonde. Dus er is helemaal niemand rechtvaardig, de hele wereld niet. En dan was er wel een wet gegeven, een rechtvaardige wet, die is aan Israël gegeven. Maar dan zegt Paulus, maar niemand, daarom zou uit de werkende wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem. Het is gewoon onmogelijk dat het vlees, onze menselijke natuur, gerechtvaardigd wordt uit de werkende wet. Dat kan helemaal niet. En dat is niet vanwege de zwakte van de wet. Dat heeft te maken met de krachteloosheid van het vlees, zoals Paulus in Romeinen 8 zegt. Ja, dus dat is niet de schuld van de wet dat niet kan. Het is de schuld van de zonde in ons vlees. Dat mensen niet gerechtvaardigd kunnen worden uit de werken van de wet. Dus dat is de toestand in Paulus' dagen, zou je kunnen zeggen. De volkeren onder de zonde, de Joden onder de wet, maar de Joden die probeerden dan een rechtvaardigheid uit de werken de wet te krijgen en dat was totaal onmogelijk. Met andere woorden, het was totaal onmogelijk. Alles, een onmogelijke situatie. En dan zegt Paulus in vers 21, dan gaat hij verder waar hij gebleven was in Romeinen 1 vers 17. Dan zegt hij, maar nu is de rechtvaardigheid van God geopenbaard geworden. Zonder de wet hebben de getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid van God door het geloof van Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Ten eerste zegt hij, maar nu is die rechtvaardigheid van God geopenbaard geworden. Nu, dat betekent dus vroeger niet. Ja, maar nu. Dus daarvoor was die gerechtigheid van God niet geopenbaard geworden. Ja, hij was er wel, maar niet geopenbaard. Je wordt trouwens een iets ander woordje of een ander woord gebruikt dan in Romeinen 1 vers 17 voor geopenbaard. Maar daar zou ik nu verder niet over op ingaan. Maar hier is als het ware aan het licht gebracht. Die gerechtigheid van God. Dus die was er eerst nog niet. Dat is het eerste wat Paulus hier zegt. En nu is hij er wel. Hij is nu geopenbaard. Het volgende wat hij ervan zegt, dat is, nou, ten eerste dus dat hij ten eerste nu geopenbaard. En het volgende, zonder de wet. Nou, dat was wel best wel revolutionair. Een rechtvaardigheid zonder de wet. En dat betekent dus dat die rechtvaardigheid van God helemaal niets met de wet te maken heeft. Het gaat helemaal buiten die wet om. Dat is best een hele spannende. Altijd, trouwens nog steeds. Hè? Ook, het blijft een onmogelijkheid bijna om dat helder te krijgen, lijkt het soms wel. Maar het is een rechtvaardigheid van God zonder de wet. Het heeft helemaal niets met de wet te maken. En een rechtvaardigheid, en dat dan weer wel, hebben de getuigenis van de wet en de profeten. Dus die rechtvaardigheid van God, daar wordt van getuigd in de wet en in de profeten. Dus die rechtvaardigheid van God, die nu geopenbaard is, zegt Paulus, die wordt aangewezen in de wet en in de profeten. Maar die rechtvaardigheid van God, die heeft niets met die wet te maken. Snap je nog waar ik... Ik sta nu eigenlijk alleen nog maar de kaders een beetje maar het is wel heel belangrijk dat je dat helder hebt. Ja? Dus die rechtvaardigheid van God, aangewezen in de wet en in de profeten, maar het is een rechtvaardigheid die buiten die wet omgaat. En hij is nu geopenbaard geworden, zegt Paulus. En dat betekent dus dat hij daarvoor niet geopenbaard is geworden. Dat is ook een hele belangrijke. Ja, dus die was er eerst nog helemaal niet. Maar nu geopenbaard. Wat zegt hij verder? Namelijk de rechtvaardigheid van God door het geloof van Jezus Christus tot allen en over allen die geloven. Dat tot allen en over allen, dat is dat uitgeloof tot geloof. Ja, tot allen en over allen. Dat is het tot geloof van Romeinen 1 vers 17. En dat eerste door het geloof van Jezus Christus, dat is uitgeloof. Dus het is door het geloof van Jezus Christus, uit geloof, tot geloof, dat is tot allen en over allen die geloven. Wat staat er? En allen die geloven, want er is geen onderscheid. Dan heb ik net op jullie tafel allemaal een papiertje neergelegd. En dat vind ik echt een ongelooflijk belangrijk papiertje, dat was deze. Er staat in vers 22, namelijk de rechtvaardigheid van God door het geloof van Jezus Christus. De HSV die doet in al deze uitdrukkingen, of bijna al die uitdrukkingen, maakt hij ervan in Jezus Christus. En dat staat er echt helemaal niet. En het is ook totaal verwarrend. De Statenvertaling doet het bijna altijd goed, dus dan hoef je niet te gaan kladderen in je Bijbel. Op één plek na, en dat is Efeze 3 vers 12. Daar zegt de Statenvertaling het geloof aan hem. Maakt ze er ook nog niet eens van in hem, maar aan hem. Maar het is het geloof van hem. Ja, dus de herziene Statenvertaling hoef je, ik geloof, alleen in... moet je in alle teksten, in één geval Galaten 2 vers 16, hoef je dan niet te veranderen. Maar dan moet je echt veranderen, het geloof van Jezus Christus. Het is niet in Jezus Christus in dat geval. Dat bestaat wel, geloven in Jezus, maar in deze teksten gaat het over het geloof van Jezus Christus. Dat is het geloof waarvan hij de eigenaar is. En dat ga ik zo meteen ook uitleggen, wat ik daar dan mee bedoel. Maar, ja, ik zeg het nog een keer, dit is echt verschrikkelijk belangrijk, om het vandaag ook te kunnen vatten. Ik heb er trouwens nog wel een paar over, hoor. Maar nu weten we, natuurlijk nog niet precies van wat nou die gerechtigheid van God is. Gaan we een klein stukje verder. Romeinen 10. Daar wordt die rechtvaardigheid van God tegenover een andere rechtvaardigheid gezet. Dat is Romeinen 10. En dat zagen we net in Filippenzen 3 eigenlijk ook al een beetje terug. Begin bij het begin. Broeders, de toegenegenheid van mijn hart en het gebed dat ik tot God voor Israël doe, dat gaat hier dus over Israël, is tot hun zaligheid. Want ik geef hun getuigenis dat zij een ijver tot God hebben, maar niet met verstand. Want omdat zij de rechtvaardigheid van God niet kennen en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn zij aan de rechtvaardigheid van God niet onderworpen. Want het einde van de wet is Christus, tot rechtvaardigheid en ieder die gelooft. Dan ga ik zo even mee verder, maar dat, hier staat dus de rechtvaardigheid van God. Israël kende de rechtvaardigheid van God niet. En dan zou je toch zeggen, dat is wel vreemd. Want zij hadden de wet gekregen. Zij leefden onder de wet. En toch zegt Paulus hier, Israël kende de rechtvaardigheid van God niet. Waarom niet? Nou, omdat ze hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten. Ze probeerden zelf rechtvaardig voor God te worden. Hoe dan? Nou, waar stond dat? Vers 5, want Mozes beschrijft de rechtvaardigheid die uit de wet is, zeggende, de mens die deze dingen doet, zal daardoor leven. Ja, zij zochten de rechtvaardigheid uit de wetten van de wet. En ze hadden heel goed gelezen, als je die nou maar doet, dan zou je leven. Ja, wie wilde niet leven? Ja, en de schrift leven betekent dan inderdaad leven, ja, het opstandingsleven of eeuwig leven. In elk geval, als je nou die wet doet, dan zul je leven. En dat betekende bijvoorbeeld ook, het betekende helemaal niet dat je altijd maar zondeloos moest zijn, want onder de wet waren ook de offeranders gegeven. Ja, er werd bloed gestort. En als je die dus op een zuivere manier bracht, met een volkomen hart, met een besneden hart zou ik zeggen, dan werden je zonden daarin vergeven. Maar de Joden die probeerden dus uit de werken van de wet rechtvaardig te worden voor God. Dat was hun eigen gerechtigheid. Dat is een hele vrome bedoeling. Maar Paulus zegt, ze kenden de rechtvaardigheid van God niet. Dus dat zijn twee dingen die verschillend zijn. Die eigen gerechtigheid en die rechtvaardigheid van God. Trouwens moeten we ook even onthouden. Dat de rechtvaardigheid die uit de wet is, de mens die deze dingen doet, zal daardoor leven. Dus het doen van de wet geeft leven. Maar de rechtvaardigheid die uit het geloof is, spreekt al dus, zegt niet in je hart, wie zal in de hemel opklimmen, hetzelfde is Christus van bovenaf brengen. Nou, dat hebben we dus nu gezien, die rechtvaardigheid van God. Paulus was er blij mee, hij roemde erin. Het was geopenbaard in het evangelie. Daar schaamde hij zich niet voor, dus die rechtvaardigheid van God, daar kon hij, ik zal maar zeggen, mee voor de dag komen. Dat was zijn leven geworden. Hij was nu geopenbaard. Dat betekent dus nu en eerst niet. Hij is tegengesteld aan eigen gerechtigheid, gerechtigheid uit de werken. Het is een rechtvaardigheid waarvan getuigd werd onder de wet en de profeten. Dat is die wezen naar die gerechtigheid van God. En het is een gerechtigheid die komt door het geloof van Jezus Christus. Dan we eventjes doorbladeren naar Galaten. Galaten 3. In die brief aan de Galaten, daar gaat Paulus in, ook op de rechtvaardiging uit het geloof. Die Galaten die hadden dat onder Paulus' prediking helemaal begrepen. Ze hadden helemaal gesnapt wat die rechtvaardiging uit het geloof was. En Paulus die was nog niet weg, of er kwamen dwaalleraren van Joodse huizen. Die zeiden, ja, jullie zijn nu wel gelovigen geworden uit de heidenen, maar nou moet je ook nog besneden worden. Want Paulus heeft wel gezegd dat je nu gerechtvaardigd bent, maar dat is niet genoeg. Nou moet je ook nog besneden worden en je moet de werken van de wet gaan onderhouden. Nou, Paulus is in deze brief, je vindt hem nergens zo boos als in de brief aan de Galaten. Er is geen brief waar hij zulke uitzonderlijk lelijke taal naar de gelovigen gebruikt, om ze terecht te zetten. Ja, dus zijn evangelie wordt compleet verprutst door die Joodse leraren. Die zeggen dat je ook nog iets van de wet erbij moet hebben. En daar was hij verschrikkelijk kwaad over. Ja, dat blijkt uit die hele brief, als je hem doorleest. Ja, dus die Joodse leraren die wet bij die heidenen in gingen voeren. En nou, dan wijst hij hen in Galaten 3 ook weer terecht. O, gij uitzinnige Galaten, hij ook zegt hij dan, jullie zijn knetter. Van wie heeft jullie betoverd? Nou, dan gaat hij verder over die werken van de wet en de prediking van het geloof zetten tegenover elkaar. En dan gaan we naar vers 10. Want zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek. Want er is geschreven, vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek van de wet, om dat te doen. En dat gold ook voor die gelovige Galaten. Als die zich onder de wet wilden stellen, dan was dit over hun geschreven. Vervloekt is een ieder. Want zoveel als er uit de werken van de wet zijn, die zijn onder de vloek. Want er is geschreven, vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek de wet om dat te doen. En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God, daar heb je het weer, gerechtvaardigd worden voor God, is openbaar. En dan haalt Paulus weer diezelfde tekst aan uit Habakkuk. Want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Doch de wet is niet uit het geloof. En dan zegt hij ook weer, maar de mens die deze dingen doet, zal daardoor leven. En hier komen twee dingen bij elkaar die niet verenigbaar zijn voor ons. In de Heer Jezus Christus. Want Galaten 4 vers 4 zegt Paulus, Christus is onder de wet gekomen. Hij is onder de wet gekomen. Wat betekent dat? Nou, dat betekent dat hij onder de vloek is gekomen. Vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek de wet om dat te doen. Dat, die tekst die ik net las, dat is ook een aanhaling uit de wet. Dat is ook de wet doen. Vervloekt worden als je het niet doet. Een deel van de wet. De Heer Jezus is gekomen onder de wet. God, de Almachtige. Hij is mens geworden. Hij is Jood geworden. En daarmee kwam hij onder de besnijdenis, onder de wet. En hij heeft alles volbracht. Hij heeft letter voor letter, stap voor stap, is hij door de hele wet heen gegaan. Ook dat laatste. Vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is. Hij is een vloek geworden. Vervloekt is een ieder. Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Die tekst had ik eigenlijk moeten hebben. Zover is hij gegaan. Hij heeft dus de overtredingen van de mensen, die heeft hij gebruikt om ook dit deel van de wet te kunnen vervullen. Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Dat is ook de wet. Dat staat in Deuteronomium. Nu is het best iets heel erg geks. Als je de wet doet, dan zul je leven. Dat is de belofte. De Heer Jezus Christus doet die wet. Tot in de details. Ja, zelfs zover dat hij eindigt aan het kruis van Golgotha. Dat was ook de wet. Het kruis stond onder de wet. Zie je de tegenstelling? Er komt een mens, Christus Jezus. God mens geworden. Hij komt onder die wet. Die wet die zegt en die belooft, doe dit en je zult leven. Hij doet het, alles. Zelfs het kruis doet hij. Dat was geen leven. Dat was de vloek, dat was de dood. Dus die wet die belooft het leven. En Christus eindigt aan het kruis. Dat is niet eerlijk. Want de wet zei dat je zou leven. En Christus eindigt in het graf. En nu komt de rechtvaardigheid van God openbaar. Wat is die rechtvaardigheid? God doet wat hij belooft. God heeft gezegd, als je dat allemaal doet, dan zul je leven. En dat heeft ook te maken met die kracht van God. Wat is de rechtvaardigheid van God? Dat God zijn Zoon, Jezus Christus, uit de dood heeft opgewekt. Dat vloeit hieruit voort. Dat de wet het leven heeft beloofd. Dat Christus die wet vervult tot aan het uiterste. Zodat hij zelfs de dood sterft, omdat hij zonde is gemaakt voor mensen. Dat hij een vloek is geworden. Maar die wet die had het leven beloofd. Dus er is maar één ding wat mogelijk was. Dat God hem uit de doden opwekte. En dat is de rechtvaardigheid van God. Christus Jezus uit de doden opgewekt, omdat hij het leven heeft verdiend. En wat is dan gerechtvaardigd worden? Nou, dat zie je bijvoorbeeld in Romeinen 4, helemaal aan het einde. Dan past Paulus het geloof van Abraham op ons toe. Nu is het niet alleen, vers 23 lees ik nu, Romeinen 4 vers 23. Nu is het niet alleen om zijnentwil geschreven dat het hem toegerekend is, namelijk die rechtvaardigheid, maar ook om onzentwil, welke het zal toegerekend worden, namelijk degene die geloven in hem die Jezus onze Heere uit de doden opgewekt heeft, die overgeleverd is om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardige making. Daar heb je het woord gerechtvaardigd worden en rechtvaardig making. Dus de rechtvaardigheid van God, dat is de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En hoe krijgen wij deel aan dat opstandingsleven? Door te geloven, door te vertrouwen dat de Heer Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Door dit te geloven. Ja, dat hij onder de wet is gekomen. Dat hij alles heeft volbracht tot op het volmaakst. Dat hij aan het kruis is gestorven. En dat hij het leven op die manier heeft verdiend. En gerechtvaardigd worden, of de rechtvaardigheid toegerekend krijgen, dat is te bouwen en te vertrouwen op dit verlossingswerk van Christus. Nu nog, uit geloof tot geloof. Gaan we eventjes terug naar Romeinen 1. En nu snapt u trouwens ook waarom Paulus zegt dat, maar nu is het geopenbaard. Ja, dat was bij het leven van de Heer Jezus Christus, dat was die gerechtigheid nog niet geopenbaard. Dat was na het kruis en na zijn opstanding. Dus toen de Heer is opgestaan, toen is de gerechtigheid van God, de rechtvaardigheid van God, geopenbaard, aan het licht gebracht in zijn opstanding. En dan snap je ook dat de wet en de profeten daar allemaal van getuigden. Ja, ze schreven er wel over, ze keken er naar uit, naar die opstanding van Christus, die wet en die profeten. Maar het was niet geopenbaard, er was nog niemand geweest voor wie dat gold. Dat gold pas voor het eerst in de Heer Jezus Christus. Daarom zegt Paulus, maar nu is die rechtvaardigheid van God geopenbaard. Dus de oud-testamentische gelovigen, die konden ook wandelen door het geloof, ziende op dat wat komen zou. Maar dat wat komen zou, dat werd pas geopenbaard bij de opstanding van Christus. En dat is die kracht van God. Dat is de kracht van het evangelie. De rechtvaardigheid van God geopenbaard. En dat is gewoon ontzettend mooi. Dat hoeven we alleen maar te vertellen aan elkaar. Dat is de kracht. En daar hoeven we zelf helemaal niks bij te doen. Want zelf zijn we, zoals we net al zagen, zo heel zwak. Ja, ons vlees is zo zwak dat we die wet niet kunnen vervullen. We kunnen helemaal niks. Maar we kunnen ons wel verblijden in dit evangelie. In de kracht van de opstanding van de Heer Jezus Christus. Dan zegt Paulus, verblijdt u te alle tijd. Ja, natuurlijk. Je kunt je zo toevertrouwen aan het werk van de Heer Jezus Christus. Maar nu staat er, het zelf is geopenbaard, uit geloof tot geloof. Gelijk geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Dus dat uit geloof tot geloof. En dan zegt Paulus, in diezelfde tekst die we namelijk in Galaten ook al tegenkwamen, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Gelijk geschreven is. Dus dat uit geloof tot geloof, dat heeft iets te maken met dat wat in Habakkuk geschreven staat. Anders zegt hij niet zoals er staat geschreven. Dus laten we ook nog even naar Habakkuk gaan. Habakkuk 2. Nou, die tekst die staat in vers 4. Het is ook weer niet zo'n heel erg makkelijk gedeelte dat we daar lezen. Dus ik lees nu alleen even vers 3 en 4. Ik lees het dus even uit de context. Gewoon voor het stukje wat ik nodig heb. Want het gezicht, het visioen, zal nog tot een bestemde tijd zijn. Dan zal hij op het einde voortbrengen en niet liegen. Zo hij vertoeft, ja, dus zolang hij wegblijft, verbijt, wacht op hem, want hij zal zeker komen, hij zal niet achterblijven. Ziet, zijn ziel verheft zich, zij is niet recht in hem, maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. En nu gaat het me om die woordjes, maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. De rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Wat is nou dat zijn? Van wie is nou dat geloof? Bij mij staat er een kleine letter. De enige keer dat de HSV hier dit woordje met geloof vertaalt, dat is hier. De Statenvertaling doet het nog één keer in Hosea. En daar slaat het ook nergens op. Zo moet ik dat niet zeggen, maar daar is het gewoon ook niet goed. Maar zijn geloof, dat moet je niet met een kleine letter schrijven, dat moet je met een hoofdletter schrijven. Waarom zeg ik, nou, dat woordje geloof, dat wordt bijna overal elders vertaald met getrouwheid, met waarheid, trouw. Dat is wat dat woordje emuna in het Hebreeuws betekent. En geloof is op zich niet verkeerd, want geloof houdt die dingen in. Waarheid, getrouwheid en trouw. Maar voor de duidelijkheid, ook voor onze taal, ga ik nu over zijn trouw spreken. Zal door zijn trouw leven. Waarom denk ik dat het met een hoofdletter moet zijn? Dus de trouw van God. Nou kijk in vers 3. Er staat, want het gezicht zal nog tot een bestemde tijd zijn. Dan zal hij het op het einde voortbrengen. En niet liegen. God liegt niet. Hij zal niet liegen. Er zat iets aan te komen bij Habakkuk. En het lijkt alsof God dan wat draalt. Met zijn belofte. En dat het achterblijft. Maar Habakkuk die wordt hier gezegd van nee. Hij liegt niet. Zo hij vertoeft verbijt hem, want hij zal zeker komen, hij zal niet achterblijven. En dan vers 4, dan wordt er eventjes een tussenzinnetje. Ziet, zijn ziel verheft zich, zij is niet recht in hem. Dan gaat het over de onrechtvaardige. En die verheft zich tegenover God. En dan heb ik het daarna. Maar de rechtvaardige zal door zijn getrouwheid, door zijn trouw leven. Niet de rechtvaardige leeft niet door zijn eigen geloof. En ik zou bijna maar zeggen, gelukkig maar. Want dat geloof stelt meestal niet zoveel voor. Maar wij leven door het geloof van God. Door de trouw van God. Het is zijn trouw. Want hij zal niet liegen. Dat staat er. Dus hij is getrouw. Hij is waarheid. Dus hij zal het doen. Dan denk je, ja, dat staat hier misschien maar wat te verzinnen. Nou, nee, dat niet helemaal. Romeinen 3 bijvoorbeeld. Daar wordt ook gesproken over het geloof van God. De Statenvertaling die heeft het dan over inderdaad het geloof van God. De HSV die maakt daar van datzelfde woordje geloof, die maakt daar trouw van. Romeinen 3 vers 3. Want wat is het, al zijn sommigen ongelovig geweest, zal hun ongelovigheid of hun ontrouw het geloof van God teniet doen, de trouw van God teniet doen. Dat staat er. Ja, het is hier de trouw van God. En daar staat dezelfde constructie in het Grieks als al die zinnetjes die ik net heb gegeven. Alleen hier, ja, paste geloof in God paste dan niet zo. Dus heeft men keurig netjes trouw van God ervan gemaakt, of geloof van God. Maar dat is, ik hoop dat u ziet dat dat wel heel willekeurig vertalen is. Ja, als je dan dat geloof van Christus niet snapt, dan maak je er maar geloof in Christus van. Maar als je dan, als dat dan weer niet past, dan krijg je Romeinen 3 vers 3, dan maken we maar weer wel van geloof van God. Dus daar moet je best een beetje mee oppassen. Dus de rechtvaardige zal uit zijn geloof leven, uit zijn trouw, uit zijn waarheid, zijn getrouwheid. Dat is wat je leest in Romeinen 1 vers 17. Want de rechtvaardigheid van God wordt daarin geopenbaard. Uit geloof, de rechtvaardigheid van God, uit geloof. Wat voor geloof? Het geloof van Jezus Christus. De trouw, de getrouwheid van Jezus Christus. Daar was heel veel trouw en getrouwheid voor nodig in hem. Om zo ver te gaan. Bedenk, hij is God, hè? Hij is de schepper van al dat moois daarbuiten. De schepper van hemel en aarde. En hij vernedert zich al door mens te worden. Hij vernedert zich door als mens. Hij vernedert zich om een dienstknecht te worden. En hij vernedert zich zelfs tot aan de dood van het kruis. Hij heeft zich in het gezicht laten slaan. Hij heeft zich laten bespugen. Hij heeft pijn geleden met een doornenkroon op zijn hoofd. Het was de grootste smaad en de spot die God de Almachtige aan het kruis onderging. Dat was trouw. En hij deed het om ons en om zijn hele schepping. Dus net in de inleiding werd er al vaak gesproken over het herstel van alle dingen. Van het doel waar God naar uitwerkt. Dat was hier allemaal voor nodig. Zijn trouw. Het is de trouw van Christus die dit alles heeft volbracht. En dan is de gerechtigheid van God, is dat Jezus Christus uit de dood is opgewekt. God mocht hem niet in het graf laten. Want hij had alles volbracht. Dus hij is opgewekt. En dat is Gods gerechtigheid. Uit zijn geloof. En dan tot geloof. Ja, je moet het wel horen, dit. En het moet je ook meemaken. En je moet erop vertrouwen. En dat is dan het tot geloof. Dus uit geloof van Christus tot ons geloof. Ja, en dan dat geloof. Ja, aan de ene kant zeg ik dus uit Gods trouw tot ons geloof. Ja, dat geloof van ons, dat houdt ook meer in, hè, dan alleen maar van het toestemmen van ja, ik geloof het wel. Ja, je kunt vergelijken met wat Paulus zegt aan Titus, heeft hij het over dienstknechten. En dat zijn we geworden, als het goed is. Je bent dienstknecht van God geworden in Titus 2. Dan zegt Paulus, vermaan de dienstknechten dat zij hun eigen heren onderdanig zijn. Dat zij in alles wel behagelijk zijn en niet tegenspreken. Niet onttrekkende, ja, dus niet hun werk maar laten versloffen. Maar alle goede trouw bewijzende. Opdat zij de leer van God onze zalig maken en alles mogen versieren. Dat is Titus 2 vers 9 en 10. Daar staat goede trouw. Ja, er staat voor dat woordje trouw, staat ook weer geloof. Had je ook goede geloof kunnen zeggen. Maar wat heeft een heer aan dienstknechten die zeggen, ja, heer, ik geloof u. Maar wel voortdurend tegenspreken. Of de klusjes die ze opgedragen hebben, gewoon niet uitvoeren, gewoon wegwezen. Ja, dat is dat onttrekken. Niet onderdanig zijn aan de heer. Dat is geen geloof. Nee, geloof, dat houdt dit allemaal in. Dat vertrouwen, dat uitgeloof, dat uitvertrouwen van Christus tot ons geloof, dat houdt in dat we trouwe dienstknechten moeten willen zijn. En luisteren naar zijn stem, gedurig. Niet zo af en toe, maar dat moet ons hele leven doortrekken. Dat is de invloed van de gerechtigheid van God op ons leven. Die heeft inderdaad niks met die wet te maken. We hebben geen wet. Ja, we hebben een wet van de geest van het leven. Maar we hebben de gerechtigheid van God geopenbaard gekregen. En dat gaat alle wetten ver te boven. Als je nog niet helemaal overtuigd bent over van dat geloof. Een tekst die je eigenlijk volgens mij alleen maar op deze manier kunt verklaren. Galaten 3. Vers 22 en 23. Er staat dan: maar schrift heeft het alles onder de zonde besloten, opdat de belofte uit het geloof van, daar heb je weer, hè, van Jezus Christus aan de gelovigen zou gegeven worden. Doch eer het geloof, en dan denk ik er even tussen haakjes achter, van Jezus Christus kwam, waren wij onder de wet in bewaring gesteld en zijn besloten geweest tot op het geloof dat geopenbaard zou worden. Hier staat: eer het geloof kwam. Als je dat op ons persoonlijk geloof zou toe gaan passen, dan slaat dat gewoon helemaal nergens op. Want dat geloof, dat was er onder de wet ook. Echt wel. En Abraham geloofde ook. En Abel en Enoch en Noach, en waren allemaal gelovigen. Die geloofden zoals u en ik. We geloven in een God die doden levend maakt. Dus als we hier zeggen: eer het geloof kwam, of het geloof dat geopenbaard zou worden, zo van dat iets met ons persoonlijk geloof te maken zou hebben, dan loop je volgens mij volkomen knel met deze tekst. Het gaat toen de trouw van Jezus Christus geopenbaard is geworden, is de rechtvaardiging uit het geloof mogelijk gemaakt in hem. En die wet en die profeten, die getuigen er allemaal van. Dus ook de oud-testamentische gelovigen werden uit die trouw, uit dat geloof, gerechtvaardigd. Vooruitziende naar hem. Maar het draait dus allemaal om de Heer Jezus Christus. In Romeinen 6, en daar ga ik nu niet al te veel meer over zeggen, maar er staat: wij zijn gerechtvaardigd van de zonde. Dat is Romeinen 6, vers 7. Romeinen 6, ik begin even in vers 6. Dit wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan wordt, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd, heb je het weer, gerechtvaardigd van de zonde. En die gerechtigheid, die komt een aantal keren verder ook in dit hoofdstuk voor. En wat betekent dat nou? Want Paulus die moet zich hier verdedigen tegen mensen die zeggen van: nou ja, je houdt er makkelijk evangelie op. Nou, je hebt geen wet meer en dan kunnen we ons losgaan in de zonde. Maar Paulus die snapt die redenering zelfs helemaal niet. Want hij zegt: hoe kan dat nou? Het is onmogelijk om in de zonde te leven, omdat we daarvoor gestorven zijn. Je bent met Christus gestorven, zegt hij hier. En dan ben je gerechtvaardigd van de zonde. De zonde heeft geen invloed meer op ons als we met Christus gekruisigd zijn en begraven zijn. Die zonde, die heerst niet meer over, die is geen koning meer over ons. Dus als we gestorven zijn, dan zijn we gerechtvaardigd van de zonde. Oké, je bent gestorven, maar dat is geen leven. Nee, maar dat komt: de Heer Jezus Christus is ook opgewekt. Wij met hem. Als je dat begrijpt, dan begrijp je dat je in een totaal andere wereld bent terechtgekomen. In een totaal andere atmosfeer terecht bent gekomen. Dan is het de overgang van de slavendienst vanuit Egypte naar de slavendienst onder de Heere. Israël bleef een volk van slaven. Wij ook. Wij blijven dienstknechten in feite. Maar dan diende je de zonde en je bent overgegaan in een totaal andere atmosfeer, in de opstanding van de Heer Jezus Christus. Dan leef je niet onder de wet of onder de zonde. Nee, dan leef je in de gerechtigheid van God, in zijn opstandingskracht. En dat is leven. Dat is echt leven. En dan hoop ik dat... Het was buitengewoon ingewikkeld, denk ik. Maar ik hoop dat dit een beetje is overkomen. Moet ik nog even een hele korte samenvatting geven? Of zeggen jullie van... dus we zijn begonnen met Romeinen 1, vers 16 en 17. Daar staat dat... het evangelie een kracht van God is. Waarom is het een kracht van God tot zaligheid? Omdat de rechtvaardigheid van God daarin wordt geopenbaard. Dus de rechtvaardigheid wordt geopenbaard in het evangelie. En daar schaamt Paulus zich niet voor. Nou, wat is dan die rechtvaardigheid van God? We hebben gezien, dat is niet de rechtvaardigheid uit de werkende wet. Dus hij staat zelfs tegenover de rechtvaardigheid uit de werkende wet. Die rechtvaardigheid van God, die werd op een bepaald moment geopenbaard. Hij is nu geopenbaard, zei Paulus. We hebben gezien dat die rechtvaardigheid is uit het geloof, uit de trouw van Christus. Dat zagen we in Habakkuk 2. Het is zijn geloof, zijn trouw. En wat is dan die rechtvaardigheid God? God wordt mens. God als mens komt onder de wet, vervult die wet volkomen. En die wet die volkomen is vervuld, die doet hem eindigen aan het kruis. Dat is eigenlijk een paradox in het evangelie. En ik zou bijna zeggen, het is een krankzinnige paradox. Dat God de Almachtige mens wordt, de vloek op zich laat, alles doet wat hij heeft geopenbaard en doet dit aan juist wat leven. Dat zegt de wet. En we zien die mens eindigen aan het kruis. Hoe kan dat nou? Ja, want dat kruis was ook deel van de wet. Vervloekt is een ieder die hangt aan het vloekhout van het kruis. Hoe kan dat nou? Die mens die heeft het leven verdiend, want dat zegt de wet. En diezelfde wet zegt, die mens moet sterven, want hij heeft die vloek op zich gedragen. Nou, en die paradox, die wordt opgelost in de opstanding van de Heer Jezus Christus. En dat is de rechtvaardigheid van God. En dat is een rechtvaardigheid die zit niet ergens in ons. Moet je niet meer zoeken, want er komt hij niet. Echt niet. We blijven gewoon altijd diezelfde zondaren. We moeten kijken naar die rechtvaardigheid van God buiten ons. In Christus Jezus. Nergens staat dat die rechtvaardigheid ergens in ons komt. Zelfs die bekende tekst in 2 Korinthe 5 niet. Dat hij zonder ons is gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid van God in hem. Niet hij in ons, nee, wij in hem. Dat is een heel verschil. En dan dat uit geloof tot geloof. Het is uit zijn getrouwheid, zijn trouw, zo zullen we het eventjes vertalen, dus zijn waarheid, zijn trouw, die heeft ervoor gezorgd dat die gerechtigheid van God geopenbaard is geworden. En het is tot ons geloof. Als je het snapt, dan mag je daar gewoon in rusten en blij mee zijn en mee leven en sterven straks, want dan kun je dat ook in de wetenschap dat je zal opstaan en bij hem zal zijn.
Zo is het.
Ik kan er niks anders van maken. Ik wil er ook niks anders van maken. Want dit lees ik. En ik hoop dat het zo is. Ja, ik vertrouw erop dat het zo is. Ja. Zal ik... dank u wel. Is iemand al? Ja? Okay. Dank u, Heer God en Vader van ons Heer Jezus Christus. Voor uw wonderlijke evangelie. Voor de rijkdom van uw woord. Heer, als er onder ons zijn die het moeilijk vinden, die dit niet krijgen, die niet weten hoe ze hiermee moeten leven, wilt u zelf hun hart en verstand verlichten. Heer, dat ook zij die rijkdom mogen zien. Wil ons zoals trouwe dienstknechten ons onderwijzen, meer en meer, en ieder van ons, dat we ook mogen leven in die rechtvaardigheid van u. Heer, wilt u zelf in ons aller hart die blijdschap ook werken en dat we u mogen loven en prijzen en danken voor alles wat u ons heeft gegeven hierin. Dank u voor deze samenkomst met elkaar. Dank u Heer, dat u ons die uitleg van uw woord ook wilt geven. Dank u dat we niets meer hoeven. Dat we mogen rusten in hem. Die zijn leven heeft gegeven, maar is opgewekt. Dat we niet meer hoeven te werken. Te werken in de wet. Dat we mogen zien op hem. En zo straks uw heerlijkheid mogen ingaan. Heer, leer ons dat alles al te zien. En daaruit te mogen leven. Dat u met ons zijn in het verdere van deze dag. Ook al staan waar persoonlijke zorgen nodig zijn. Er kunnen zoveel dingen zijn in onze hart waar andere mensen niets van af weten. Dan danken we dat we mogen weten dat u alles weet. En dat we al die dingen allemaal aan uw voeten neer mogen leggen. En ook daarin mogen leven in de troost van uw evangelie. We bidden u zo in alles met ons te zijn. En ook een volgende keer weer rond uw woord bij elkaar te brengen. Heer, wilt u de liefde onder elkaar, dat u ook nog vermeerderen en verhogen. Heer, dat we ons verenigd mogen weten in hem. En dat het ook zichtbaar mag worden voor een ieder die ons ziet. We vragen u al deze dingen. Niet om ons, maar tot prijs en heerlijkheid van uw grote en heerlijke naam. Amen.